Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, dat het in onze samenleving van vandaag er soms raar en onlogisch aan toe gaat, kunnen we alle dagen vaststellen. Zeker voor ons christenen, als het bijvoorbeeld over bio-ethische zaken handelt, is soms alle logica ver te zoeken. En ik zou voorstellen vandaag in deze uitzending, op basis van 3 artikels, verschenen in de katholieke media, enkele ethische bedenkingen, als het ware, op tafel gooien. Maar wees gerust, ik zal het niet te zwaar maken, met het opsommen van allerlei morele christelijke principes, die uiteraard zeer belangrijk zijn en op onze radio regelmatig aan bod komen. Het zijn 3 artikels verschenen op de katholieke website Aletheia over situaties uit het dagelijkse leven en die ons moeten doen nadenken en overwegen over de waarde van onze christelijke katholieke morele principes. Maar vooraleer we het eerste bericht doornemen, zou ik eerst een bijzondere term willen aanhalen. De term chimeer of chimera. Het woord zelf komt uit de Griekse mythologie en wijst op een afbeelding van een dier, ontstaan uit de samenvoeging van een leeuw, een geit en een slang. Je ziet dus de delen van deze 3 dieren in 1 dier. Chimeer of chimerisme betekent dan het voorkomen van cellen met verschillende genetische achtergronden in 1 enkel organisme. En dit komt voor in de natuur, in de planten- en dierwereld, door een toevallige versmelting van embryo's of tussen plantenkiemen. Het is onbekend hoe die verdeling tot stand komt. Maar het kan ook kunstmatig gemaakt worden tussen verschillende diersoorten. Zo is een Japanse stamcelonderzoeker, Hiro Nakauchi, daar volop mee bezig. Zo is er al eens een kipkwartel gemaakt, een schaapgeit en een muisrat en zelfs een poging van een kipschildpad. Deze volgroeide organismen vertoonden de eigenschappen van beide dieren, dus met een verschillend DNA in 1 dier. Bijvoorbeeld een chimera uit cellen met geiten-DNA en cellen met schapen-DNA. Dit is dus anders dan bij een kruising waarbij alle cellen hetzelfde DNA bevatten. Het doel van deze Hiro Nakauchi is om heel gericht bepaalde organen van de ene soort te laten groeien in het lichaam van een andere soort. Het is hem al gelukt om de aalvleesklier van een muis te laten groeien in een rat. Het rattenembryo was dan genetisch gemanipuleerd, zodat het geen aalvleesklier kon aanmaken. En de muizenstamcellen namen dan die taak automatisch over. En hetzelfde wil hij nu ook in varkens proberen, maar dan met menselijke stamcellen. Dus de bedoeling zou zijn om een menselijk orgaan te kweken in een dier om het donortekort op te lossen. Uiteraard zijn er nog heel veel stappen te gaan en ook vele vragen, zoals bijvoorbeeld na een transplantatie in een menselijk lichaam van een dergelijk gekweekt orgaan. Is er risico dat er toch cellen van dat varken achterblijven die aanleiding kunnen geven tot afstoting? Een toekomstscenario zou bijvoorbeeld de volgende kunnen zijn. Een persoon met een hartziekte staat cellen af. Deze cellen worden in het labo omgevormd tot een type stamcellen, waaruit in principe alle organen kunnen groeien. En deze menselijke stamcellen worden dan ingespoten in een varkensembryo, dat voor eerst door genetische manipulatie geen varkenshart kan aanmaken. En uiteindelijk moet er dan een volgroeid varken ontstaan, maar met een menselijk donorhart. Uiteraard zal het varken overlijden tijdens de overdrachtoperatie. En zo hoopt men dus in dergelijke chimeren menselijke nieren, levers en harten enzovoort te laten groeien. Dus het gaat om het kweken van menselijke organen in dieren. Nu, ik laat het hierbij. De uitleg is niet volledig, maar ik denk voldoende om aan te tonen in welke richting men wil gaan. Maar een eerste ethische vraag komt zeker al naar boven. Bij het gebruiken van menselijke stamcellen zou het ook de bedoeling zijn om menselijke embryonale stamcellen te gebruiken, dus van een menselijk embryo, dus van een bevruchte menselijke eicel. En dit is al een eerste belangrijke ethische vraag die naar boven komt. En als christen weten we dat het standpunt van de kerk daarin zeer duidelijk is. Eerbied voor het leven vanaf de conceptie. Maar bij het begin van deze uitzending sprak ik hoe het in onze samenleving soms zo onlogisch aan toe gaat. En zo kom ik dan bij het betreffende artikel op de website van Alethea, waarin de auteur zeer verwonderd reageert en zich eigenlijk ergert over een reactie van de verenigingen voor dierenbescherming. In de Franse Assemblée Nationale was er in juli 2020 een bespreking bezig over een wetsvoorstel in verband met bioethiek. Een groep dierenbeschermingsorganisaties, waaronder de Stichting 30 Million Amis, de Stichting Brigitte Bardot en One Voice, klaagden een van de maatregelen aan in het wetsvoorstel, namelijk het creëren van chimeren met menselijke en dierlijke embryo's. Maar zij deden dat niet in naam van een visie op de mens, maar met een visie op het dierenwelzijn. Nu moet ik nog bijvermelden dat het creëren van deze chimeren in twee richtingen kan. Zo spreekt men van mens-dier-chimeer, van mens naar dier, en dier-mens-chimeer, van dier naar mens. Het eerste is zoals we zojuist hebben uitgelegd. En het tweede is het omgekeerde. Dierlijke cellen brengen in een menselijk embryo. Dit blijft toch voorlopig verboden in het Franse wetsvoorstel. Wel, het eerste, mens naar dier, staat er wel in. dus menselijke cellen, in een dierlijk embryo, zoals het voorbeeld daarjuist. En een vertegenwoordiger van de dierenorganisatie klaagde dit wetsvoorstel aan vanuit hun ethisch oogpunt, met de woorden: dit alles wekt de indruk van een onbesuisde stormloop naar steeds grotere manipulatie van genomen en embryo's in een logica van het onderwerpen van levende organismen aan onze geringste grillen zonder enige fundamentele reflectie op de implicaties. Onze consumptiemaatschappij verliest uit het oog dat er geen grenzen moeten worden gesteld. En zo besluit de auteur, komen de argumenten overeen met diegenen die zich inzetten voor de verdediging van het menselijke leven vanaf de conceptie. Dus een stevig argument van de vertegenwoordiger van de dierenorganisatie, waarmee wij als christenen kunnen mee akkoord gaan. Maar dan komt het volgende. De organisaties wijzen er ook op dat, in een tijd waarin het respect voor dieren een steeds grotere rol speelt in de samenleving, dit soort procedures de dieren volledig uitbuit. De dieren worden gereduceerd tot niets meer dan dragers voor organen, die dan in mensen worden getransplanteerd en waarna het dier wordt gedood of sterft. Het dier wordt niets meer dan een werktuig voor bepaalde mensen. En de auteur van het artikel eindigt zijn bericht. En hoe zit het dan met de instrumentalisatie van menselijk genetisch erfgoed? Beste vrienden, serieuze stof om over na te denken.
Dag dat je ter wereld komt en je kijkt in het licht van de zon, is er meer te zien dan ooit iemand kon zien, meer te doen dan je ooit raden kon. Het lijkt je haast te veel misschien, en je voelt je vooral veel te klein. Maar de zon die ons voelt, met haar stralende gloed, stuurt al wat leeft op een reis zonder eind. Het is de kringloop die ons allen voort beweegt in ons kort bestaan. Hebben kunnen vinden
We gaan over naar een tweede artikel van september 2022 die ons zeer duidelijk vanuit het concrete dagelijkse leven doet nadenken over ethische waarden in onze samenleving. Het toont ook aan hoe God kan inwerken bij zijn schepselen. Het gaat hier om de bijzondere levensweg van Claire Marie Roland, geboren op 8 december 1984. In Lourdes bestaat al een 7 jaar een kleine communiteit, geleid door zuster Annie Rougier, als maagd gewijd onder de jurisdictie van de bisschop van Bayonne. Zij staan in voor de vereniging Pôle de Lumière, ook in Lourdes gevestigd. En op hun website kan je onder andere het volgende lezen. Elke baby met Down-syndroom is een uniek mens. Hoewel anders, zal hij of zij toch een persoon worden met zijn of haar eigen middelen en kwaliteiten. In de getuigenissen die we van ouders ontvangen, vertellen sommigen over hun geluk bij het opvoeden van een kind met Down-syndroom, ondanks de vele moeilijkheden waarmee ze te maken hebben. In een tijd waarin het leven van ongeboren kinderen wordt afgenomen, waarin ze niet langer welkom zijn in gezinnen, zijn er toch manieren om hen te helpen als het kind opgroeit. Onze vereniging Pôle de Lumière bekijkt de situatie, luistert naar de ouders en verwelkomt deze gezinnen en biedt daartoe oplossingen. In de zomer van 1985 werd de verantwoordelijke Annie Rougier uitgenodigd om een gemeenschap te bezoeken die gehandicapte kinderen opneemt die bij de geboorte werden achtergelaten. En daar bevond zich de kleine Claire Marie Roland met het syndroom van Down, onlangs opgenomen in het tehuis en een goed half jaar oud. En zij was de enige die niet sliep toen Annie er op bezoek kwam. Hun ogen ontmoeten elkaar en Annie verklaart: iets zei me toen dat ik terug moest komen om haar te zien. En ik heb haar als het ware geadopteerd. Annie werkte toen nog als ambtenaar bij het ministerie van de Marine. Maar ondertussen legde zij een lange weg af, maar bleef steeds in contact met Claire Marie. Het zou pas in 1993 zijn dat ze God gewijde werd. Wat haar in die jaren zo opviel, was dat Claire Marie met het syndroom van Down tekenen toonde van een verlangen naar God en vooral naar Jezus, en dit reeds als klein meisje. En Annie vertelt: als we haar peettante gingen bezoeken, die kloosterzuster was, kwam ze binnen, maar ze zei niemand goedendag, maar ging altijd eerst naar de kapel om Jezus te groeten en pas daarna kwam ze iedereen groeten. En in 2013, 20 jaar na de maagdenwijding van Annie, ontving Claire Marie ook deze wijding uit de handen van de bisschop van Bayonne, met als opdracht een missie van gebed en evangelisatie. U hoort daar even getuigen.
Je m'appelle Claire Marie. J'ai fait un engagement le 15 septembre 2013 avec Monseigneur Marc Ayé. Et il m'a donné deux missions, la prière et l'évangélisation.
Ik noem Claire Marie. Ik heb een engagement gedaan op 15 september 2013 met Monseigneur Marc Allier. Hij heeft me twee opdrachten gegeven: het gebed en de evangelisatie.
Et je voudrais vous parler du bonheur. Le bonheur, c'est le trésor de la foi. La lumière, la croix, la source, la parole de Dieu nous amène au bonheur.
Ik wil jullie spreken over het geluk. Het geluk is de schat van het geloof. Het licht, het kruis, de bron, het woord van God leidt ons naar het geluk.
Il faut chercher le bonheur, qui est le trésor de la foi.
Je moet het geluk zoeken, die de schat van het geloof is.
Je voudrais vous dire que j'ai été abandonné à la naissance. Et j'aurais pu être avortée. Dieu le voulait pas. Car le bonheur, c'est que je suis là aujourd'hui pour que j'annonce Jésus. Car il est avec nous. C'est la joie de Dieu.
Ik moet jullie vertellen dat ik achtergelaten werd bij mijn geboorte. Ik had kunnen geaborteerd worden. God heeft dat niet gewild, want het geluk is dat ik hier ben vandaag om Jezus aan te kondigen. Want Hij is met ons. Het is de vreugde van God. De schat van het geloof voor mij is van Jezus te volgen en te bidden. Dat is voor mij het geluk.
Le trésor de la foi, pour moi, ça a été de suivre Jésus et de prier. C'est le bonheur pour moi.
Ontwapenend in haar eenvoud maakt deze jonge vrouw de gave van tranen los bij velen met wie ze spreekt. Zo verhaalde de verantwoordelijke voor de pastorale zorg voor gehandicapten in het bisdom Albi, dat hij bij het toevallig beluisteren in de wagen van haar getuigenis op Radio Présence, hij langs de weg moest stoppen om te huilen van emotie. En hij nam contact met haar op. En zo sprak Claire Marie 700 pelgrims toe van het bisdom die in Lourdes bijeen waren gekomen. Tevens betuigde zij haar medeleven door van rolstoel naar rolstoel de zieken te bezoeken. Zo verklaarde Claire Marie ooit: Jezus heeft veel medeleven met jonge mensen en kinderen. Je moet bidden voor mensen die alleen zijn of in het ziekenhuis liggen. En ik bid voor hen in Lourdes. Maar opmerkelijk, zoals ze reeds vertelde in het stukje opname die u kon horen, is dat zij zo bewust is van het feit dat ze nog leeft. Overal waar ze komt, herhaalt ze dit ook. Ook aan kinderen, jongeren en zelfs aan de bisschoppen, verklaarde ze ooit met een zekere autoriteit. Zo bezocht Claire Marie ooit een beroepsschool, welke zuster Annie bestempelt als privé, maar niet erg katholiek. En Claire kwam er spreken over handicaps en de verschillen. Maar plots veranderde ze ongegeneerd haar invalshoek en sprak over het thema verleiding overwinnen, om jongeren te waarschuwen voor de risico's van abortus. En je kon geen vlieg horen vliegen, herinnerde Annie zich. Alle jongeren baden met haar mee, en Claire reciteerde er zelfs het gebed tegen de duivel van paus Leo XIII. En ze eindigde met de woorden: En u, Heer, zij gezegend, omdat u mij geschapen hebt. De jongeren zaten daar als versteend. Een jong meisje vertrouwde haar in tranen toe dat ook zij in de steek was gelaten, en Claire Marie ging haar troosten. Met haar extra chromosoom, dat door sommige mensen als een schande wordt beschouwd, heeft Claire Marie barrières doorbroken. Zo vertelde ze ooit: In feite ben ik niet gehandicapt. Ik heb 2 armen en 2 benen. Ik heb alles wat ik nodig heb. En ik ben heel gelukkig op die manier. Ik heb diepe vreugde in me, en dat is te zien. Deze jonge vrouw heeft al 3 pausen ontmoet. Johannes Paulus II, ter gelegenheid van haar vormsel. Paus Franciscus, die ze ooit uitnodigde naar Lourdes. En ook paus Benedictus XVI, die ze in een ontwapenende tederheid een klein beertje noemde. Als onderdeel van het lopende synodeproces wijst Claire Marie de weg naar een kerk, waarin mensen met een handicap niet slechts de ontvangers zijn van medelevende pastorale zorg, maar ook volwaardige spelers in de missie. En in diezelfde zin verklaarde Vittorio Celso, die verantwoordelijk is voor dit thema binnen het Dicasterium voor Leken, Gezin en Leven. Zo wordt gepleit op dat tenminste 1 persoon met een handicap kan deelnemen aan de slotzitting van de synode over synodaliteit in oktober 2023. En de droom van Claire Marie is dan ook om ooit te mogen getuigen voor paus Franciscus. U hoort daar nog het Onze Vader bidden, daarna een lied, en dan gaan we het hebben over, zoals beloofd, het 3e artikel.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Thank you.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, ik beloofde een derde artikel die ethische kwesties benadert, maar vanuit de realiteit van het leven. En zo verscheen in juni 2023 op de katholieke website Aletheia een indrukwekkende getuigenis, geschreven door Elisabeth de Courage. Zij is columniste voor deze katholieke nieuws- en informatiewebsite. Zij is tevens ergotherapeute en bezit een master in de medische ethiek. En het is een getuigenis van haar moeder Mirjam, die overleed op 10 mei 2023 op 70-jarige leeftijd na een strijd van 4 jaar tegen kanker. Het is een aangrijpende getuigenis over haar levenseinde. Een tijd waarvan ze haar lijden en ellende niet ontkent, maar die ze toch wonderlijk kon vullen met leven, vreugde en hoop. Mirjam was moeder van 7 kinderen, waaronder Elisabeth, en grootmoeder van vele kleinkinderen. Ze was arts in een centrum voor patiënten met verlammingssymptomen ten gevolge van hersenbeschadiging. Tevens was ze zeer betrokken bij het parochieleven. En dochter Elisabeth schrijft in de inleiding hoe haar moeder smeekte om haar actief te helpen leven. Een krachtige getuigenis op een moment dat de inhoud van het wetsvoorstel rond het levenseinde duidelijker wordt, zoals het recht op actieve hulp, maar bij het sterven. Op het einde van haar lijdensweg, als de dood echt haar intrede begon te maken, schreef Mirjam een lange tekst met als duidelijke titel: Het is 4 jaar geleden dat ik in aanmerking kwam voor euthanasie. Beste vrienden, uiteindelijk is het een mooie getuigenis dat het ook anders kan. En alzo verscheen op deze website van Aletheia de ganse tekst, waarvan we hier de belangrijkste passages gaan doornemen. En het was ook echt haar bedoeling dat het zou worden doorgegeven. En we hopen dat het een hulp en steun kan betekenen voor diegenen die momenteel een dergelijke situatie beleven. En met deze opname van de brief sluiten we dan ook deze uitzending van de Rots in de Branding af. Mogen deze getuigenis, echt uit het leven gegrepen, jullie harten raken en vooral beseffen dat onze Schepper, onze God, dat Hij alleen meester is van leven en dood, en niet wij.
Op de dag dat ik het nieuws van mijn diagnose kreeg, realiseerde ik me, met de aankomende wet op het levenseinde, dat ik in aanmerking zou komen voor euthanasie of hulp bij zelfdoding. Sindsdien zijn er 4 drukke jaren verstreken, en het zou zonde zijn geweest om niet te getuigen van de aanwezigheid van God, Christus en de Heilige Geest. Ik was een actieve grootmoeder, getrouwd, moeder van 7 prachtige kinderen, verrijkt met schoonzonen en schoondochter, en met elk jaar een exponentiële toename van kleinkinderen. Ik was verwend als arts in een centrum voor mensen met cerebrale parese, waar ik leerde over de waardigheid van het individu. Omringd door vrienden die troost bieden aan hart en ziel en betrokken bij mijn parochie. Op maandag in februari 2019 onderzocht ik een patiënt. Mijn telefoon trilde in mijn zak. Terug aan mijn bureau zie ik laboratorium staan. Het resultaat van een bloedtest die 2 dagen eerder werd afgenomen. Diezelfde avond, toen ik het verslag bekeek, realiseerde ik me dat ik kanker had.
Tien dagen later werd de zware diagnose bevestigd. De chirurg sprak haar over een erg agressieve kanker en liet haar duidelijk aanvoelen dat ze zich moest voorbereiden op een snel einde. Haar behandelende arts besloot toch tot een chemokuur van 6 maanden.
Ik kwam dus al in aanmerking voor de wet op het levenseinde, die momenteel wordt opgesteld. Actief levenseinde, euthanasie of zelfs hulp bij zelfdoding. Maar ik ontving onmiddellijk een genade van vrede en hoop van mijn Heer en mijn God. Een onverwachte ontmoeting met een bevriende vrouwelijke pastor van het ziekenhuis, die me vervulde met kracht. Ik was van mening dat mijn werk als echtgenote en moeder nog niet af was. En ik geloofde in Gods liefde en genezende kracht. Ik hou van het leven. Ik hou van alle mensen. Ik bleef me inzetten. Zij het moe, maar met vreugde. Ik leerde de werking van de Heilige Geest in mijn leven te ontdekken. In de parochie ontving ik, omringd door enkele familieleden, voor het eerst het sacrament van de zieken. Tijdens een moment van aanbidding ontving ik een beeltenis van de maagd Maria, die de kop van de slang verplettert. Mijn tumor is ook kwaadaardig, omdat zijn fysiologische ontwikkeling ook het resultaat is van misleiding. Het wordt door mijn lichaam aanzien als een afweercel. Ik ontving dus een genade van vertrouwen in de bescherming van de maagd Maria en haar vermogen om mij hiertegen te beschermen.
Dan vertelt Mirjam hoe zij, weliswaar vermagerd, toch gelukkig was het huwelijk van een dochter in de zomer van 2019 te kunnen bijwonen. Een tweede kuur chemo werd daarna opgestart.
In januari 2020, bijna een jaar na de diagnose, werd het sacrament van de zieken vernieuwd in de parochie. Het was een nederige en waarachtige ervaring ten overstaan van de hele gemeenschap. Ik beleefde daarna een periode van een bijna normaal leven, wel vertraagd met een diep gewortelde vermoeidheid. Ik probeerde me te concentreren op dienstbaarheid
en het spirituele leven.
Vanaf maart 2020 werd de behandeling op halve dosis gezet, omdat ze ziek werd en koorts kreeg. Maar tegen het einde van het jaar, na 2 jaar therapie, verschenen er toch uitzaaiingen, maar die men haar nog niet liet weten.
Ik wist het nog niet, maar de zomer van 2021 was toch een heel gelukkige gezinstijd. Het nieuws van de uitzaaiingen bereikte me in september. En ik werd opgeroepen voor een volgende chemo in januari 2022. Ik ontving opnieuw het sacrament van de zieken tijdens een gebedswake. Die avond kreeg ik de zekerheid dat ik dit alles beleefde als een vriend van Jezus. Ik nam de tijd, vastgekluisterd thuis, omdat ik zo moe was, om te genieten van de bezoeken, om te luisteren, om te bidden voor mijn broers en zussen, kinderen, vrienden. Ik vond het nog steeds een vol leven, maar ik vond het moeilijk om te bidden en voelde me ver van de Heer. Mijn geestelijke raadgever vertelde me dat dit niets ernstig was. Je bent bij het kruis, objectief gezien, zo dicht mogelijk bij het hart van Jezus.
Deze volgende chemotherapie was wel effectief op de tumor, maar had een groot toxisch effect op de andere cellen van het lichaam. Daardoor moest de chemo toch stoppen, nog voor de zomer van 2022.
Ik kwam weer wat op krachten en kon al onze kinderen verwelkomen in ons huis. Het was een prachtige zomer, qua sfeer, activiteiten, mijn verjaardag, lofprijzingen en gebed, berichten van familie en vrienden en een bruiloft in mijn schoonfamilie.
In september waren de resultaten catastrofaal en omdat er geen nieuwe therapie was, werd de schrijnende beslissing genomen om alle behandelingen te stoppen.
Wat een schok, wat een verdriet. Een nieuw sacrament voor de zieken tijdens een parochiewake volgde opdat ik deze nieuwe fase, die palliatieve zorg wordt genoemd, in vrede zou kunnen betreden. Het begon met een kort verblijf in een palliatieve zorgafdeling, waar het pastoraat me geweldig hielp om verbonden te blijven met het woord van God en om in vrede te blijven. Ik ging toen ook door de fase waarin ik me zo weinig geroepen voelde door het hiernamaals. Ik vroeg me af of ik het geloof niet had ontvangen als een oppervlakkige, geruststellende en liefdeloos verzinsel. En dan was er die geloofsnacht waarin ik me verlaten voelde. Maar voor die nacht had ik wel een uitstorting van de geest ontvangen. En terugkijkend zie ik dat hij op elk moment aanwezig en vruchtbaar was. Ik smeekte de Heilige Geest om deze tijd van wachten nog vruchtbaarder te maken. Een woord van genade werd me gegeven. Het is geen einde, maar een transformatie van leven door de goddelijke genade, om te overwegen om zo genereus mogelijk te leven, zo levendig mogelijk, zo dicht mogelijk bij het hart van God. En dit in mijn leven als echtpaar en als gezin, met persoonlijk of gezamenlijk gebed, met het sacrament van de vergeving, met de geestelijke begeleiding en in mijn veelvuldig contact met het woord van God en de Eucharistie.
Daarna beschrijft Mirjam dat ze het heel moeilijk heeft om geen projecten te kunnen initiëren en begeleiden. Om niet meer de drijvende kracht daartoe te zijn. En dat vraagt nederigheid om meer en meer afhankelijk te worden. Wat ook zwaar weegt in deze fase van het levenseinde, is de komende scheiding. Een bron van verdriet voor de familie, haar echtgenoten, kinderen en kleinkinderen, waarvoor nog zoveel te zorgen was.
Deze tijd van geleidelijk verlies stimuleert in mij wel de behoefte om zoveel dankbaarheid uit te drukken aan de Heer die ons verwend heeft, met mijn man, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn familie en schoonfamilie, alle vrienden, broeders en zusters uit de parochie. Zoveel rijkdommen ontvangen.
In deze fase daagden de beginnende pijnen op. Verlies van kracht, moeite om te ademen bij de minste inspanning, moeite met het lopen, de slechte nachten. Op als woensdag kreeg Mirjam een medische complicatie die de ellende aanzienlijk vergrootte. Ze lag toen ook 7 dagen in het ziekenhuis, aangesloten aan een beademingstoestel.
Om deze dode tijd wat te vullen, richt ik me meer op het gebed. Ik schrijf een briefje aan elk van mijn kinderen, aan mijn man, en deze kleine brief over het levenseinde. Het lijden sluipt langzaam maar zeker binnen. Mijn geestelijke leidsman nodigt me uit om me aan de voet van het kruis te plaatsen met Maria en om deel te nemen aan het offer van Christus voor de glorie van God en de redding van de wereld, van iedereen.
Mirjam ontving voor de laatste maal het sacrament van de zieken, waarna de ziekte zeer snel evolueerde. Dr. Mirjam de Courage overleed op 10 mei 2023 op de leeftijd van 70 jaar, thuis in Grezon-Bouillère nabij Rennes, 4 jaar na de diagnose van kanker. De begrafenismis vond plaats in de Saint-Melijnekerk in Rennes, in aanwezigheid van haar echtgenoot Gilles en alle kinderen en kleinkinderen. Maar op het einde van haar brief schreef ze nog hoe haar biechtvader haar uitnodigde over de laatste woorden van Jezus te mediteren. En Mirjam beëindigde haar tekst met:
Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vannacht zul je met mij in het paradijs zijn. Vrouw, dit is je zoon. Zoon, dit is je moeder. Ik heb dorst. Alles is volbracht. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Ik vraag de maagd Maria, wiens rozenkrans ik nu elke dag bid, om een zachte dood. Want ik ben bang. Ik ben niet dapper. Ik wil mijn familie niet verontrusten. Het levenseinde. Een zinloze tijd? Wat denk jij? Was het niet goed om te leven? Geef in plaats daarvan actieve hulp om te leven. Het kost tijd om dank je wel te zeggen en om het op te schrijven. Het kost tijd om te groeien in de hoop en om ons een stralend hiernamaals voor te stellen, zodat ik van diegene in mijn leven zal blijven houden en hen op hun levenspad zal blijven volgen, aandachtig voor hun behoefte, onophoudelijk voor hen bemiddelend. Het kost tijd, als je ziel nogal droog is, om dan te verlangen naar heiligheid en te smeken om zo dicht mogelijk bij het hart van Jezus te komen. Om ten volle te genieten van zijn liefde en ons vast te klampen aan zijn kruis. Het kost tijd om te leren dit te doen voor de glorie van God en de redding van allen. Euthanasie. Hulp bij zelfdoding. Het verminderen van leven. Het amputeren van leven. Het is net als een houthakker die een levende boom omhakt, waarvan het sap dan wegvloeit en nutteloos wordt. Ik bid voor hen die zich hieraan overgeven en voor hun wil. Kies dus voor het leven, ook al is het onrustig en pijnlijk. Maar het is niet zonder vrucht, het is niet zonder vreugde. Geef de tijd om het pijnlijke heden om te vormen tot een levende bron.
When I am down, and oh my soul so weary, when troubles come, and my heart burdened be, and I am still, and wait here in the silence, until you come, and sit a while with me. You raise me up, so I can't stand on mountains. Shoulders, you raise me up to more than I can be.
Strong when I am on your shore.